die mij haten, en doe barmhartigheid aan
gemeente, we mogen vanmorgen samen zijn in een uren van voorbereiding op het heilig avondmaal. Volgende week zondag zal, als de Heere het geeft, de des des verbonds in uw midden staan aangericht. En gemeente, dan weten we allemaal waar het in het avondmaal over gaat. Dan gaat het maar over één ding. Dan gaat het maar over één persoon. Gaat het niet zozeer om die mensen die daar aan zitten, maar dan gaat het in het avondmaal, dan gaat het om de gast hier. Gaat het om Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En gemeente, dan begrijpt u ook wel waar het over gaat in een uren van voorbereiding. Dan gaat het daar ook over diezelfde naam. En dan gaat het daar ook daarover. Of we onszelf nou mogen onderzoeken. Bij het licht van Gods woord en van Gods geest. Of die ene naam die er onder de hemel ter zaligheid is gegeven. Of die waarde voor ons heeft gekregen. Of die dierbaar voor ons is geworden. En gemeente, daarom had het ons goed gedacht om u vanmorgen te bepalen met de hulp des Heren bij een vrouw in wie leven dat zo was. En waartoe u de tekstwoorden kunt vinden in het u volgelezen schriftgedeelte Matthäus 26. En daarvan nader vers 6 tot 13. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij de zalving te Bethanië. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de daad van Maria. In de tweede plaats op het oordeel van de discipelen. En in de derde plaats op het oordeel van de Heer Jezus. Dus de zalving te Bethanië. In de eerste plaats de daad van Maria. In de tweede plaats het oordeel van de discipelen. En in de derde plaats het oordeel van de Heer Jezus. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, zo begint Matthäus. Gemeente, wij hebben de laatste keer gezien dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. En nu is de Heer Jezus samen met zijn discipelen bij Jeruzalem gekomen in het plaatsje Bethanië wat dichtbij Jeruzalem lag, een plaatsje wat we ook allemaal wel kennen en waar we wel meer van gehoord hebben. Want wie woonden er in Bethanië? Daar woonde Lazarus, die door de Heer Jezus uit de doden was opgewekt. Daar woonde Maria en daar woonde Martha, de zusters van Lazarus. Mensen die de Heer Jezus lief hadden. Mensen die met tere banden aan de Heer Jezus verbonden waren. En nu is de Heer Jezus in dat plaatsje. En dan komt hij in het huis van Simon de Melaatse. Deze man die wordt hier zo genoemd, Simon de Melaatse, zeer waarschijnlijk omdat hij Melaats geweest was en zeer waarschijnlijk door de Heer Jezus van zijn Melaatsheid was gereinigd. En deze man die hoort dan dat de Heer Jezus in Bethanië is. En wat doet die man dan? Dan zet hij de deur van zijn huis open voor de Heer Jezus en hij nodigt de Heer Jezus uit om op de maaltijd te komen. Deze man die was dus de Heer Jezus nog niet vergeten. Hij was nog niet vergeten wat hij aan hem had gedaan, dat hij hem gereinigd had van zijn melaatsheid. Gemeente, daar zouden we ook nog wel wat uit kunnen leren. Want wanneer wij in de nood zitten, dan is het meestal zo, dan hebben we de Heere nodig. Om ons uit de nood te helpen, om ons uit de nood te redden. Maar als we dan eenmaal uit de nood zijn, dan hebben we meestal de Heere niet meer nodig. We beloven van alles en nog wat, als we in de nood zijn. En dan zeggen we, Heere, als u me er nou uit helpt, dan zou ik dit doen, dan zou ik dat doen, dan zou ik mijn leven verbeteren. En echt, Heere, daar kunt u van op aan. Maar als dat eenmaal zover is en we zijn uit de nood, dan vergeten we de Heere weer en we laten hem aan zijn plaats en we gaan gewoon ons eigen leven verder. Zo was het niet bij deze Simon de Melaatse. Hij hoorde dat de Heer Jezus in Bethanië was en toen heeft hij de Heer Jezus uitgenodigd om onder zijn dak te komen en om een maaltijd bij hem te mogen nuttigen. Maar die man die had toch nog wel meer gedaan. Want hij had ook zijn vrienden uitgenodigd om op die maaltijd te komen. We kunnen dat ook lezen in Johannes 12, waar dezezelfde geschiedenis beschreven staat. Daar staat Jezus, dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond salve van onvervalste, zeer kostelijke nardus. Dus wat had deze Simon de Melaatse gedaan? Die had zijn vrienden uitgenodigd om ook samen met de Heer Jezus die maaltijd in zijn huis te gebruiken. En wie had hij dan uitgenodigd? Wel, hij had Lazarus uitgenodigd. Hij had Maria en hij had Martha uitgenodigd. Dat waren mensen waarvan die wist dat ze met tere banden aan de Heer Jezus verbonden waren. En daarom had hij hen ook uitgenodigd om in zijn huis te komen. Om zo dan ook nog in de gemeenschap van de Heer Jezus te mogen verkeren. Hieruit spreekt wel wie de vrienden van deze Simon de Melaatse waren. Dat waren mensen die met tere banden aan de Heer Jezus waren verbonden. We zouden de vraag kunnen stellen vanmorgen aan u allen, gemeente, wie zijn onze vrienden? Want er is een spreekwoord dat zegt, zeg mij wie uw vrienden zijn. En dan zal ik zeggen wie gij zijt. O deze Simon de Melaatse, die had zijn vrienden onder het volk van God. En we weten, gemeente, daar kunnen we natuurlijk niet zalig mee worden als we vriendschap hebben aan een kind des Heren. Daar kunnen we zelf niet zalig mee worden natuurlijk, want dat is te kort. Maar het is toch een groot verschil met wie we omgaan. Of we onze vrienden zoeken in de wereld of dat we onze vrienden zoeken onder het volk van God. Deze Simon had zijn vrienden onder het volk van God. Maar verder wordt er van deze Simon niks meer gezegd. We weten verder eigenlijk niks van deze man. Maar het gaat hier, gaat Matthäus onze aandacht vestigen op een van de gasten die door Simon was uitgenodigd om de maaltijd te zien hoe lief ze de Heer Jezus had. En gemeente, als we nou aan Maria de vraag gesteld zouden hebben. Wat is nou de Heer Jezus? Wat is de Jezus van Nazareth? Wat is die voor u? Dan had ze als antwoord gegeven. Hij is mijn alles. Hij is voor mij de schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. En gemeente, nou zouden we ook die vraag in uw midden vanmorgen willen neerleggen. Wie is Jezus van Nazareth voor u? Is dat precies eender als bij deze Maria? Hebt u Jezus van Nazareth leren schatten boven al de pracht, boven al de praal, boven al de heerlijkheid van deze wereld? Is hij u alles waard geworden in uw leven? Dat was zo in het leven van deze Maria. Gemeente, we zijn in een uren van voorbereiding met elkaar. En dan gaat het over één naam die er onder de hemel ter zaligheid is gegeven, gemeente. Buiten die naam zullen we nooit zalig kunnen worden. Dat is onmogelijk, om buiten die naam om zalig te worden. En dan begrijpt u toch wel dat ook die naam voor onze waarde moet krijgen in ons leven. Want van nature heeft die voor ons geen waarde. Dan schatten wij de dingen van de wereld veel hoger dan Jezus van Nazareth. Dan gaan we aan hem voorbij. We belijden het misschien wel met onze lippen, maar ons hart, dat houdt zich verre van hem. Want wat voor heerlijkheid, wat voor schoonheid, wat voor dierbaarheid ziet u nou in Jezus van Nazareth? Hij is misschien voor u een grote profeet, een wonderdoener die één keer geleefd heeft. En u zou niet graag ontkennen natuurlijk dat hij de Zoon van God is. Maar beleidt u dat nou met uw mond of is dat nou de taal van uw hart? De taal van het hart was het bij Maria. Als je aan Maria gevraagd had, wie is Jezus van Nazareth voor? Dan had ze gezegd, hij is me alles waard. Ja, hij is me veel meer waard dan al de schatten van deze wereld. En daarom kwam ze naar hem toe en goot ze die zeer kostelijke nardes, goot ze uit op zijn hoofd. Daarmee wilde ze laten zien, o Heere, ik zal u al mijn liefde, zal ik u waardig schatten. Is dat nou ook zo bij ons gemeente? In ons leven, wanneer dat nou zo mag zijn, dan wordt u volgende week zondag, wordt u genodigd aan de dis des verbonds, om samen met hem het avondmaal te mogen vieren. Om met hem aan één tafel te mogen zitten. En om in zijn liefde en in zijn gemeenschap te mogen delen. Maar gemeente, u begrijpt wel, daar gaat een weg aan vooraf in het leven van een mens. Wanneer hij, daar gaat een weg aan vooraf voordat Christus in ons leven dierbaar wordt. Dat was ook zo geweest in het leven van deze Maria. En wat voor een weg is dat dan, gemeente? Wel heel eenvoudig. Die ons door heel Gods woord wordt getekend. Dan moeten we leren kennen hoe groot mijn zonden en mijn ellende zijn. Want als ik dat niet leer kennen, gemeente, dan krijgt Christus nooit geen waarde voor me. Dat is ten eenenmale is dat onmogelijk. Dat is in de natuur zo. Kijk, wanneer ik geen schuld heb, dan heb ik geen borg nodig. En ik kan wel schuld hebben en belijden met mijn mond, maar als ik zelf nog wat heb om te betalen, dan heb ik geen borg nodig. Dan heb ik niemand nodig die voor me betaalt. En daarom is het nodig, gemeente, dat we in ons leven onze zonden en ellenden leren kennen. Wie we zijn voor God, onze hemelhoge schuld. En dan moeten we ook leren dat het van onze zijde onmogelijk is om die schuld nog ooit te betalen. En dan, wanneer dat nou zo is in ons leven, wanneer we een verloren mens zijn in onszelf, dan krijgt Christus, die krijgt de waarde voor ons. Daarom had ook Christus waarde gekregen voor Maria, omdat zij een zondares was in de beleving van haar hart. Dat had ze geleerd, maar ze was mogen komen aan de voeten van de Heer Jezus. En ze had hem mogen leren kennen als de van God gegeven zaligmaker. En nu leefde het in haar hart. Wat zal ik dan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en hem verhogen in mijn lied. O gemeente, dat zijn drie dingen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dan kan dat niet uitblijven, gemeente. Wanneer wij die Christus der Schriften in ons leven mogen leren kennen als de van God gegeven zaligmaker. Die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken datgene wat er verloren was. O, dan wordt hij ons alles waard. En dan gaan we het uitroepen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Omdat gij dat hebt willen doen. Heere, u bent me alles waard. Alles. Meer dan al de schatten van deze wereld. O gemeente, is dat nou zo? In ons leven. Het is voorbereiding en daarom moeten we onszelf toch onderzoeken. Bij het licht van Gods woord. Bij het licht van God de Heilige Geest. En dat we onszelf dan niet zouden bedriegen. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Want ik heb een arglistig hart, gemeente. Maar dat heb u ook. Dat hebben alle mensen. En we zijn zo geneigd om onszelf te bedriegen. Zo dwaas is een mens. En daarom bad de dichter van de oude dag, doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me dan, o Heere, op de eeuwige weg. Maar aan de andere zijde. Wanneer de Heere ons dat heeft willen leren, uit genade. Wanneer wij voor hem zondaar zijn mogen worden. Wanneer hij zelf die weg heeft aangewezen in ons leven. Die weg ter ontkoming. O, dan is het ook een vanzelfsheid. Dat we samen met Maria komen met die kostelijke nardes. En dan is het natuurlijk, dan begrijpt u dat wel. Dan hoeft u volgende week geen fles met nardes mee te brengen. Maar wat moet u dan wel meebrengen? Hetzelfde hart als Maria. Want daar ging het over. In het leven van deze vrouw. Dat was een hart wat uitging tot hem. Dat was een hart wat brandde van liefde tot hem. Dat was een hart waarin leefde, o, niks anders. Niemand anders dan Jezus alleen. Die kan mij redden. Die kan mij helpen. En zo is ze gekomen. En zo heeft ze dat mogen doen. Maar nu willen we in de tweede plaats er ook op letten wat het oordeel was van de discipelen over deze daad van Maria. En zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. In het Johannes-evangelie daar staat ook weer dat het eigenlijk Judas was die daarover is begonnen. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zelf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Dus het was zo dat Judas, die droeg de beurs. Dat betekende dat hij eigenlijk het geld wat ze wel eens kregen van deze en gene onderweg, dat ze dat in één beurs deden. En van dat geld werd er dan weer aan de armen gegeven. Dus Judas, we zouden kunnen zeggen, die was eigenlijk de penningmeester van de discipelen. Hij had het geld onder zijn hoede. Maar, nu zegt Johannes, die zegt van deze Judas dat hij niet eerlijk was. Deze Judas die stak wel eens van het geld, wat eigenlijk van de discipelen en de Heer Jezus was, stak hij wel eens wat van dat geld in zijn eigen zak. Hij was dus een dief, deze Judas. En deze Judas die gaat nou spreken, als hij ziet dat Maria dat hij daar een fles van die kostelijke nardus uitgiet over het hoofd van de Heer Jezus. En dan berekent hij heel vlug dat die nardus, dat hij wel 300 penningen waard was. En dat was een heel groot bedrag, want we weten immers dat een penning, dat was het dagloon van een werkman. Dus dan moest een werkman 300 dagen voor werken, voordat hij verdiend had wat deze fles met zalf kostte. Een heel groot bedrag dus. En daar was natuurlijk Judas jaloers op dat bedrag. Hij dacht, als ik dat bedrag in die buidel had gekregen, dan had ik er heel makkelijk nog eens wat van voor mezelf af kunnen snoepen, zonder dat die andere discipelen dat gemerkt zouden hebben. Hij was een dief. En hij dacht, als ik nou die 300 penningen eens gehad zou hebben. En hij wordt eigenlijk kwaad dat Maria daar zomaar zo'n groot bedrag uitgiet over het hoofd van de Heer Jezus. En daar gaat hij van tegen opstaan. Hij gaat daar iets van zeggen tegen de Heer Jezus. Waarom heeft ze deze zalf niet verkocht voor 300 penningen? En dan zouden we die penningen aan de armen hebben kunnen geven. Wat doet hij nou nog? Hij gaat er de armen bij betrekken om zelf zijn eigen boze plannen, om die eigenlijk te verdoezelen. Want het ging hem helemaal niet om die armen. Maar hij was een dief en hij droeg de beurs en hij dacht, dan had ik van dat geld, dan had ik er nog een heleboel van in mijn eigen zak kunnen steken. Wat voor een man ontmoeten we eigenlijk hier, gemeente. En deze Judas. En deze Judas ontmoeten we een man die ten eenenmale geen liefde had voor zijn meester. Die ten eenenmale in het diepste van zijn hart geen hoogachting had voor Jezus van Nazareth. Hij achtte het Jezus van Nazareth niet waard dat over hem een fles met zalf die 300 penningen kostte werd uitgegoten. Dat achtte die Jezus van Nazareth niet waard. Hij gaat eigenlijk die daad van Maria in een kwaad daglicht stellen. Dus wat doet hij? Hij veracht Jezus van Nazareth, maar hij veracht ook nog het werk Gods in het hart van Maria. Want hij wil dat in een kwaad daglicht gaan stellen. En dat doet hij dan met een vroom smoesje. Met een vroom smoesje gaat hij het werk van God en deze vrouw in een kwaad daglicht stellen. We hadden die zelf kunnen verkopen voor 300 penningen en de armen gegeven. Oh, het kwam best wel sympathiek over ten opzichte van die armen. Die Judas, die had tenminste nog wat met die armen op. Dat was tenminste een goede zaak. En was het dan eigenlijk ook niet zo? Was het niet een wat groot bedrag? Was het niet een beetje geldverkwisting? Was het niet een beetje met geld smijten eigenlijk om zomaar 300 penningen in ene keer over de Heer Jezus uit te gieten? Was dat niet wat al te erg? Er waren nog zoveel arme mensen in het land en die hadden gebrek. En als we nou die 300 penningen gehad hadden, dan hadden we tenminste die arme mensen, die hadden we kunnen helpen. Het klonk allemaal mooi en het klonk allemaal prachtig. Maar het hart van Judas, dat deugde niet. Het hart van Judas, dat brandde van vijandschap. Hij achtte de Heere Jezus het niet waard. En hij verachtte Maria, omdat ze zo'n groot bedrag uitgoot over het hoofd van de Heere Jezus. En dat deed hij allemaal, omdat hij zelf liever dat geld in zijn zak had gestoken. Maar dat zei hij natuurlijk niet. Dat verborg hij wijselijk. Hij verborg zijn slechte, zijn boze hart onder een schijn van vroomheid. En dat Judas zichzelf daar gruwelijk aan geërgerd heeft, gemeend, dat komt wel uit. Want na deze geschiedenis, dan lezen we, toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. O gemeent. Wat ook, wordt ons hier ook een voorbeeld getekend. Dat een mens een erg listig hart heeft. We ontmoeten hier een man die heeft 3 jaar met de Heer Jezus omgewandeld. Die heeft 3 jaar in de nabijheid van de Heer Jezus verkeerd. We ontmoeten hier een man die zelfs in de naam van Christus heeft gepreekt. Want hij is ook door het land gegaan, samen met die andere discipelen, en hij heeft ook gepreekt. We ontmoeten zelfs hier een man die nog een bepaalde positie innam binnen de kring van de apostelen. Ze hadden eigenlijk nog meer vertrouwen in Judas dan in die anderen, want hij droeg immers de beurs. Hij was de penningmeester. En wat komt hij, hoe komt hij hier openbaar, gemeente? Als een vijand van God. Als een vijand van het werk Gods in Maria. O gemeente, hoe ver kan het met een mens gaan zonder dat er genade in ons leven is verheerlijkt? Dat zien we hier in deze apostel Judas. Waartoe dit verlies? Hij kwam hier openbaar. Wat miste die gemeente? Deze man die miste 1 ding. En wat was dat? Die miste de liefde. De liefde tot God. En de liefde tot het werk Gods in Maria. Dat miste deze man. En daarom, hij scheen van buiten wel schoon. Maar van binnen was hij vol dorre doodsbeenderen. Maar gemeente, het is toch ook voor ons een waarschuwing om wat te doen. Wel om ons hart te onderzoeken. Ook bijzonder wanneer het gaat over het heilig avondmaal. Want we zien hier hoe ver het kan gaan met de mens. Hoeveel er kan zijn in het leven van een mens. En dat we dan toch nog een vijand zijn van God. En een vijand van het werk van God. Zouden wij onszelf dan niet moeten onderzoeken, gemeente? Bij het licht van Gods woord. O Heere, doorgrond dan. En ken mijn hart, o Heere. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En nou zijn er misschien vanmorgen wel onder ons. En die zeggen, ja nou, zo zal het bij mij nog gaan. Ik zal nog. 1 keer als een Judas openbaar komen. Als een grote huigelaar. Want je hebt altijd jezelf van alles wijs gemaakt. Je hebt het jezelf aangepraat. En er is niks van God bij in je leven. O, dan zeg ik maar 1 ding. En daar kunt u het natuurlijk niet mee doen. Dat weet ik ook wel. Maar de Heere die zal wel voor u zorgen. Maar daar heeft de nabijkomende heeft daar geen last van. O, Judas die zat er niet over in dat hij als een Judas openbaar zou komen. Daar zat hij helemaal niet over in. Maar hij was kwaad. Hij was nijdig. En hij ergerde zich tegenover zo'n daad van Maria tegenover de Heere Jezus. Is dat nou een daad? Om 300 penningen zomaar weg te gooien eigenlijk. Want dat is toch eigenlijk grote onzin. Het is toch eigenlijk geldverspilling om zo'n groot bedrag zomaar te besteden aan die Jezus van Nazareth. Waar is dat nou nodig voor? Waar is dat nou goed voor? Juda die verstond een eenmaal en niet wat of het voor een ziel betekent. Wanneer de ziel Christus mag leren kennen. Als de van God gegeven zalig maken. En dat we dan wel alles wat we hebben aan hem zouden willen geven. Dat we hem hoger schatten dan al de schatten van deze wereld. Daar was Judas, die was daar vreemd van. Maar we lezen toch niet alleen over Judas, want in de tekst wordt er gesproken over de discipelen. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Dus het was niet alleen Judas, het waren ook de andere discipelen. En die andere discipelen, dat waren toch wel kinderen van God. Judas is openbaar gekomen als een verrader, als een vijand van God. Maar die andere discipelen, dat waren wel kinderen van God. En die vonden het toch ook niet goed, wat of Maria aan de Heer Jezus heeft gedaan. Nee, gemeente. Maar nu zijn de meeste verklaarders, die zijn het er wel over eens, hoe dat gegaan is. Dat eigenlijk Judas begonnen is, om dat te zeggen. En dat praatje van Judas, dat was zo mooi, dat was zo aannemelijk, dat dat eigenlijk ingang gevonden heeft bij die andere discipelen. En die hebben gedacht, ja, hij heeft toch eigenlijk best wel een beetje gelijk. Is dat nou niet wat overdreven? 300 penningen zomaar in ene keer over het hoofd van de Heer Jezus uitgieten. Is dat niet wat overdreven? Er zijn nog zoveel arme mensen die hebben gebrek en daar zouden we best wat aan kunnen geven. Als we nou die 300 penningen gehad hadden, waren er 300 arme mensen, hadden een dagloon kunnen ontvangen. En zo zijn ze eigenlijk door Judas een beetje beïnvloed en hebben ze ook daardoor die daad van Maria aan de Heer Jezus afgekeurd. Gemeente, daarin ligt ook nog een grote les in opgesloten. Wat ook een kind van God altijd op zijn hoede moet zijn. En altijd waakzaam moet zijn. Want dan kan het zijn dat we door bepaalde personen, en dan kan dat o zo rechtzinnig lijken, en o zo rechtzinnig schijnen, maar dat we dan toch van het doel worden afgetrokken. Van de eer van God. O, een kind van God, ook een na ontvangene genade, die is elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. En dan is het nodig dat ook de Heere ons elke keer maar weer vasthoudt. Want een kind van God, een na ontvangene genade, in zichzelf is ook boos. En is ook verdorven. En is ook verkeerd. En wat misten de discipelen nou hier? Wel, zij misten hier op dat moment de liefde tot hun meester die Maria mocht uitoefenen. Maria die mocht de beste plaats hebben in haar leven. En de discipelen die misten dat op dit moment. En die werden afgetrokken door Judas. Die leenden hun oor aan het praatje wat Judas hun voorhield. Oh, moet je eens kijken naar de armen. En, och, die hebben toch gebrek. Is het niet wat overdreven? En zo hebben ze zichzelf daardoor mee laten sleuren door Judas. Eigenlijk had het zo moeten zijn in hun leven. Dat ze even als Maria met een fles met kostelijke nardus waren gekomen. Om hem uit te gieten over het hoofd van hun geliefde meester. Maar in plaats daarvan lieten ze zich afleiden door Judas. O volk des Heren, ook daarin ligt voor u, ook bijzonder in een week van voorbereiding, nog een hele grote les in opgesloten. Dat we onszelf niet moeten laten afleiden. Want ook bijzonder in een week van voorbereiding, dan zijn er vele afhouders in het leven van het volk des Heren om maar niet te gaan tot die dis des verbonds. Dan is het in het leven van het volk des Heren, bijzonder in een week van voorbereiding, komt daar van alles en nog wat tegenop. En dan kan dat soms ook heel rechtzinnig lijken, om maar niet te gaan tot die dis des verbonds. Maar, o volk des Heren, let dan er wel op dat het Judas was die die discipelen afhielden. Die andere discipelen de daad van Maria deden veroordelen. Dat kwam niet van God, maar dat kwam van Judas. En zo, gemeente, volk des Heren, zijn er ook vele Judassen op de been in een week van voorbereiding. En die hebben maar één ding op het oog. En wat is dat? Dat u niet Gods naam in het midden van de gemeente zult belijden. En dat u niet zult belijden dat Jezus Christus is de zaligmaker. Daar heeft Judas het op voorzien. En hij vond voedingsbodem in het hart van die discipelen. En zo gaat die grote Judas, gaat nog door het midden van de gemeente. O, dat we dan waakzaam zouden mogen zijn. En een week van voorbereiding, ook volk des Heren. En dat we onze hele leven voor de Heren zouden mogen blootleggen. Dat we alles aan de Heren zouden mogen voorleggen. En dat onze bede zou mogen zijn. Heren, wijs gij mij wat ik doen moet. Wijs gij mij de weg die ik moet gaan. Maar nu in de derde plaats gaan we ook nog letten op het oordeel van de Heer Jezus. Maar voor we daar iets van zeggen, gaan we eerst zingen uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar dan de wereld beven, hou door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren dan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Psalm 118, het 8e vers. Ze heeft een vanuit de liefde van haar hart, vanuit de hoogachting tot haar meester, omdat hij alles voor haar was, heeft ze een fles met kostelijke nardus op zijn hoofd uitgegoten. En nou hoort ze dat aan, wat of die discipelen van de Heer Jezus zeggen. Dat heeft Maria gehoord. En dat waren de discipelen van de Heer Jezus. Dat waren mensen waar ze heel hoog tegen opkeek. Dat waren mensen die altijd met de Heer Jezus omgingen. En wat doen die nou? Die keuren haar daad, keuren ze af. Ze zeggen eigenlijk, het is grote verkwisting. wat er hier gebeurt. Om zomaar 300 penningen in ene keer op het hoofd van de Heer Jezus uit te gieten. Zal er geweest zijn voor deze Maria. Want het werd niet zomaar door de eerste de beste gezegd. Het werd door de discipelen van de Heer Jezus. Werd het gezegd mensen waar ze hoog tegen opkeek. O Maria, die zal geschud zijn in haar leven. O, zou ik het dan verkeerd hebben gedaan. Maar, weet je wat Maria wel mocht doen, gemeente? Ze mocht wel haar hart voor de Heere leggen. En ze mocht wel zeggen, Heere, u weet hoe of ik het gedaan heb. En u weet ook waarom ik het gedaan heb. Het is enkel en alleen omdat ik u lief heb. Vanuit de grond van mijn hart. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat spreken. En die gaat het opnemen voor deze vrouw. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. Dan gaat de Heer Jezus tegen die discipelen zeggen, laat af van die vrouw. Want ze maakten het haar moeilijk. In het Marcus evangelie staat zelfs, en zij vergrimden tegen haar. Dus ze hebben het er behoorlijk moeilijk gemaakt. Maria, waarom doe je dat nou? Is dat nou wel nodig? Is dat nou geen geldverspilling? 300 penningen hadden 300 armen een dagloon van kunnen ontvangen. Maria, gaat dat nou wel zo? Kan dat nou wel zo? En zij vergrimden tegen haar. Maar dan gaat de Heer Jezus zeggen, laat af van haar. Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen die hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. O, dan gaat de Heer Jezus eigenlijk zeggen, discipelen. Maria die is niet verkeerd. Maria die doet het niet verkeerd. Maria die doet het goed. Maar weet je wie het verkeerd doet? Jullie. Jullie doen het verkeerd. Door tegen Maria op te staan. De armen die hebt gij altijd met u. O jullie. Jullie laten jezelf wat wijs maken. Door dat praatje van Judas. Daardoor laat je jezelf verleiden. Want die is gekomen met die armen. En dat lijkt allemaal zo mooi. En dat lijkt allemaal zo rechtzinnig. Gaat de Heer Jezus dan hier zeggen dat ze de armen niet mochten verzorgen? Natuurlijk niet, want dat was het bevel des Heren. Maar hij gaat hun hier zeggen wat ze eigenlijk hadden moeten doen. Dat het eigenlijk ten diepste zo was dat ze allemaal met die kruik van Nardis hadden moeten komen. En het uit hadden moeten gieten op het hoofd van de Heer Jezus. Want de armen die hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. En wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Wel, dan gaat hij natuurlijk wijzen op de tijd dat hij niet meer bij hen zal zijn. Dat hij van hen weggenomen zal worden naar het lichaam. En daar gaat de Heer Jezus mee aanduiden dat er nou bepaalde tijden kunnen zijn dat we hem onze liefde moeten tonen en dat we hem onze liefde moeten laten zien. Dat was nou een tijd, zegt de Heer Jezus, hier, nu, om mij lief te hebben. De armen die heb je elke dag. Die kun je elke dag lief hebben. Maar ik ben niet elke dag bij je. En het is ook niet elke dag de tijd om mij in het openbare te belijden. Zoals Maria dat heeft gedaan. En in het openbare haar liefde aan mij te tonen. Dat is niet elke dag. Maar dat zijn bepaalde tijden. En gemeente, we zouden het kunnen betrekken op de bediening van het heilig avondmaal. Dat is niet elke dag. Maar dat zijn bepaalde tijden. Dat het avondmaal in het midden van de gemeente bediend wordt. En wanneer dan het volk des Heren wordt opgeroepen. Om daar zijn naam te belijden. In het openbaar te belijden. Wie Christus, wie Jezus van Nazareth voor hen is geworden. En dan zegt de Heer Jezus. Dan moet je dan op die dag. Dan moet het niet gaan in de eerste plaats over de armen. Want die heb je altijd. Daar kun je elke dag kun je daarvoor zorgen. Maar op die dag gaat het over mij. En dan is het uw dure roeping, o volk van God. Om dan daar mijn naam te belijden. In het midden van de gemeente. En dan moet je jezelf niet af laten leiden door Judas. Door praatjes over de armen. Want hij is een verkeerde. Dat komt van de verkeerde kant. O, welke les daar nog in opgesloten. Volk des Heren. Dat we dan onze plaats volgende week niet onnodig leeg zouden laten staan. De Heere is een jaloers God op zijn eer. En aan de andere kant dan volk des Heren. Is die dan niet waard? Is die dan niet waard? Dat we hier te midden van de gemeente zijn naam zouden mogen belijden. Zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Laat af van haar. En de Heer Jezus die bestrafte die andere discipelen. Nee, discipelen, je bent niet goed. Je had eigenlijk precies eender moeten doen. Zoals Maria deed. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft. Zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Daar gaat de Heer Jezus nog zeggen. Wat eigenlijk de diepste inhoud van die zalving van Maria was. En dat heeft Maria zelf niet verstaan. Dat ze het gedaan heeft tot een voorbereiding van zijn begrafenis. Dat heeft Maria natuurlijk niet zelf verstaan. Want Maria die deed het. Uit liefde tot haar meester. Omdat hij alles voor haar was. En omdat ze ten diepste ook nog niet verstond van zijn begrafenis. Maar ze kon wel zeggen. Als ze aan Maria hadden gevraagd. Wie is de Heer Jezus voor u? Wie is Jezus van Nazareth voor u? Dan had ze gezegd. Hij is de Zoon Gods die gekomen is. Om te zoeken en om zalig te maken. Dat verloren was. En ga hem dan zalven. Omdat hij begraven wordt. Nee, had ze dan gezegd. Want daar waren haar ogen nog blind voor. Over die diepe gang van het lijden. Van de Heer Jezus. En daarom heeft ze het niet gedaan. Maar de Heer Jezus die gaat het wel gebruiken. Als een prediking omheen te wijzen. Naar zijn aanstaande lijden. Naar zijn aanstaande sterven. En dat hij nu is gezalfd tot een voorbereiding. Van zijn begrafenis. Dat hij zou gaan. Tot in die smartelijke en smadelijke dood des kruises. Om wat te doen? Om Maria. Om zijn discipelen. Om zijn ganse kerk te verlossen. Van de schuld en van de straf der zonde. En hen een recht te verwerven. Ten eeuwige leven. En dan zegt hij nog wat. Voorwaar. Alwaar dit evangelie gepredikt zal worden. In de gehele wereld. Zal tot haar gedachtenis gesproken worden. Van hetgeen zij gedaan heeft. En is dat nou niet waar gemeente? Zelfs vanmorgen. Hebben we nog gesproken tot gedachtenis. Van die vrouw die daar kwam. Vanuit de liefde van haar hart. Met die kruik met nardus. En die uitgoot over het hoofd van haar geliefde meester. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. O, dan is die het zo waardig. Om geëerd en om gediend. En om gevreesd te worden. Dan is die het zo waardig. Om zijn naam te belijden. Als die ene naam. Die er onder de hemel ter zaligheid is gegeven. Die naam van Jezus Christus de Nazarener. En die gekruisigd. Daarom volk des Heren. Vraagt aan de Heren. Of hij die Judassen van de week. Uit uw leven zou willen wegbannen. En dat u een vrijmoedige toegang zou mogen vinden. Tot die dis des verbonds. En aan de andere kant gemeen. Dan is het zo nodig dat we ons hart onderzoeken bij het licht van Gods woord. Of we geen Judas zijn. Want we hebben ook vanmorgen gezien hoeveel er kan zijn in het leven van een mens wat erop lijkt. En dat we lange tijd ook met Gods volk hebben kunnen omgaan. Ja, zelfs met de Heere Jezus hebben omgegaan. En dat we toch nog blijken te zijn. Judas, daarom gemeente. Aan de ene kant is het zo nodig dat we onszelf onderzoeken. En vraag dan maar, Heere, maak me alsjeblieft eerlijk voor u. Doorgrond dan en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Maar aan de andere kant, dan mag ik u zeggen, wanneer die Jezus van Nazareth u nou dierbaar is geworden, beminnelijk en gepast, als u nou antwoord mag geven uit de grond van uw hart op die vraag, wie is Jezus van Nazareth voor u? Als ze dat aan Maria hadden gevraagd, dan hadden ze gezegd, hij is mijn alles. Hij is mijn zaligmaker. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. En wat zal ik dan? Wat zal ik dan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en hem verhogen in mijn lied. Amen. De Heere, aan het einde van deze dienst dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen. Wil u zelf de naamprediker zijn, wil ons eerlijk maken voor onszelf, Heere. Want we hebben zo'n arglistig en met een bedriegelijk hart. Wil u geven dat we ervoor bewaard worden om onze hand uit te steken tot het brood der kinderen als we geen kinderen zijn. Maar aan de andere kant zou u uw volk een vrijmoedige toegang willen verlenen. Er kunnen zoveel hinderpalen op onze weg liggen tot die dis des verbonds. Zoveel afhouders en ook zoveel dingen die ook nog wel rechtzinnig lijken en schijnen. Maar zou u ze willen opruimen, Heere, in een week van voorbereiding en schenk uw volk dan een vrijmoedige toegang tot die dis des verbonds. Doe verzoening over al onze zonden die ons hebben aangekleefd. Ga met ons als we van hier gaan. Breng ons vanavond andermaal terug in uw huis. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot verzoeken u te zingen Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5. En namens de kerkraad delen we nog mede, dat zo de Heere wil en wij leven, volgende week zondagmorgen het heiligavondmaal bediend zal worden. Zondagavond zal er een nabetrachtingspreek gehouden worden. En aanstaande donderdagavond, beleven en welzijn, zal de kerkraad censura morum houden. Zingen we nu Psalm 16, vers 5.